Gemeenteleden, jong en oud en luisteraars die meeluisteren met deze dienst via de kerkradio of internet, van harte welkom in deze dienst. Ook vanmiddag weer speciaal welkom voor de gasten in ons midden, speciaal voor de jeugdvereniging uit Opperdoes die vanmiddag ook weer in ons midden is. In deze dienst hoopt dominee Van der Zwaag voor ons voor te gaan. De schriftlezing is uit Matteüs, hoofdstuk 16 en dan vanaf vers 13 tot en met vers 20. De beide collecten voor de slotzang die zijn allebei bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang die is voor het bouwfonds. Namens de koster wil ik u allemaal nog hartelijk bedanken voor de medewerking aan de ontruimingsoefening van vanochtend. Hij zal er nog een stukje over in het contactorgaan schrijven met de punten die goed gingen en die nog verbeterd kunnen worden. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 143, vers 10. En namens de kerkenraad wens ik u allemaal een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 145, het eerste en ook het vierde vers. O God, mijn God, gij allervorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En het vierde vers, al wat gij wrocht, al wat gij werkte, zal juichen tot uw eer. Ook vanmiddag doen we met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis van ons geloof. En dat met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we met elkaar uit Psalm 72, het 10e en het 11e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En zijn naam moet eeuwig eer ontvangen en men looft hem vroeg en spa. Dat woordje spa, dat is een ouderwets woordje, dat betekent laat, vroeg en laat. We spreken in ons hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag gaat het over de ambtsnaam van de Zoon van God, de Heer Jezus. En de ambtsnaam van hem is Christus. En daarom lezen we uit Matthäus 16, de versen 30 tot en met 20. In dat gedeelte belijdt Petrus de Heer Jezus als de Christus, als de gezalfde. Matthäus 16 vanaf het 13e vers. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Tot zover. Het gaat vanmiddag over zondag 12, vraag en antwoord 31. Zondag 12, vraag en antwoord 31. En dan is de vraag: waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genoemd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. Gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Gezalfd tot onze enige koning, eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Voordat we ons buigen over het onderwijs van deze vraag en antwoord, willen we samen de Heere bidden om zijn zegen. De dichter van Psalm 27 die zegt: op geef moment, ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. En Heere, dat willen wij vanmiddag ook hem nazeggen. We zoeken de zegen alleen bij u, want we zijn van u afhankelijk. U bent de bron van troost en van licht. Bij u komt alle troost vandaan. U schenkt het ware licht in ons hart, in ons leven. De troost is er niet op deze wereld. Bij ons mensen, bij de dingen van beneden. Het licht, hoezeer het ook aangeprezen wordt van alle kanten, is er op deze aarde ook niet te vinden buiten u. Maar in u is een volheid van troost en van licht. U bent de bron, Heere. En daarom zoeken wij de zegen ook vanmiddag bij u. De zegen die daarin bestaat dat we vanmiddag geleid mogen worden door uw woord, door het onderwijs van de catechismus dat op uw woord gegrond is. Dat we geleid mogen worden door uw Heilige Geest. Uw Geest die alles openlegt, die beletselen wegneemt, die verduidelijkt en verheldert. Uw geest wil die ook vanmiddag in rijke mate in het midden van ons uitzenden. Wil ons, die het onderwijs ontvangen, bedouwen, bewerken, vervullen met uw geest. En wil ook uw dienaar die vanmiddag de gemeente weer mag onderwijzen, datzelfde schenken. En dat we zo samen ons mogen verheugen in uw bediening, in de leiding van uw geest. We willen samen vanmiddag bidden, Heren, voor al de kerken die vandaag bijeen zijn, al de gemeenten wereldwijd. En we weten dat u uw gemeente over het rond van deze hele wereld hebt. Wilt u geven, Heren, dat het vandaag een gezegende zondag mag zijn, dat uw koninkrijk ook mag worden uitgebreid, dat uw eer mag worden vergroot. Maar we willen ook denken aan gemeentes in de verdrukking en aan individuele broeders en zusters, christenen, die het zo zwaar te verduren hebben. En u weet in welke landen dat is. Er gebeurt op deze wereld zoveel op dit moment. En er zijn ook zoveel christenen die het zo bijzonder zwaar hebben. We dragen ze van harte aan u op. Het is toch in uw macht, Heren, om ze standvastigheid te geven, om ze ook vertrouwen te blijven geven en kon het zijn ook werkelijk te bewaren. Wij willen samen bidden vanmiddag, Heren, voor allen die in ziekenhuizen, in verpleegcentra of in andere verzorgingstehuizen worden verzorgd en verpleegd. U weet wat een nood er ook in deze wereld op dat opzicht is. En wilt u zegenen, wilt u behandelingen die gegeven worden ook werkelijk tot zegen doen zijn. En wilt u geven dat mensen die met zorgen en moeite, ook lichamelijke moeite, geconfronteerd worden, dat ze mogen leren om het van u te verwachten. In uw handen ligt toch ook gezondheid en herstel. Heren, wij bidden voor allen die eenzaam zijn. En dat geldt ook in ons midden. Als we ouder worden, dan kan het soms zozeer op ons afkomen dat de kring om ons heen zo klein wordt. Dat er dierbaren wegvallen. Dat we het gevoel hebben dat we nog alleen zijn overgebleven. De eenzaamheid, het kan ook ons als jongeren soms overvallen. Dat we wel te midden van veel jongeren mogen zijn en toch ons zo eenzaam voelen. We bidden voor allen die daarmee te kampen hebben. Wilt u hen vertroosten en opzoeken? We bidden van u, Heren, of u het werk van zending en van evangelisatie zegenen wilt. Dat waar dat ook mag gebeuren in uw naam, dat het onder uw zegen mag gebeuren. Dat ver hier vandaan mensen uit de volkeren getrokken worden, uit de heidenen. Dat mensen werkelijk mogen komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Er is toch geen andere naam die onder de hemel is gegeven, waardoor we zalig moeten worden. En we bidden ook, Heren, voor al dat wat ook onder ons eigen volk mag gebeuren, ook hier ter plaatse, om mensen bekend te maken met uw zaligmakende naam. Wil het zegenen, Heren. Het is ons diep verlangen dat uw koninkrijk meer en meer wordt uitgebreid. We willen samen bidden om uw zegen. En als we daarom bidden, dan beseffen we dat we zo diep van u afhankelijk zijn. En dat we, als we die zegen verwachten, dat we dat niet kunnen doen op grond van iets dat in ons is. En daarom willen we ook met de dichter van Psalm 123 mee zeggen: wij slaan onze ogen op naar u. Zoals een dienstknecht dat doet op zijn Heer, op zijn meester. Want zo mogen we en zo moeten we toch die zegen van u verwachten. Als afhankelijke, ootmoedige mensen die het alleen kunnen verwachten op grond van uw genade, uw ontferming en uw liefde. In uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan en zegen ons om Christus wil. Amen. Psalm 89 gaat over een koning die machtig is, die door God gegeven is. En ja, we begrijpen wel, dat gaat in wezen over de Heer Jezus al. Psalm 89, we gaan ervan zingen. Het 9e en ook het 12e vers. Psalm 89, vers 9 en vers 12. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En ook het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Als we vandaag gedacht hebben over zondag 12, vraag en antwoord 31, willen we met elkaar uit de tweede psalm zingen, de laatste twee verzen. Vreest zeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon met de mond van het geloof, van ouds u toegezijd. Welzalig zij het zevende vers, die naar zijn reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Gemeente, toen Gods zoon op deze aarde was, toen heeft hij de naam gekregen Jezus. En die naam, die is hem uiteindelijk niet door Maria of Jozef gegeven, maar door zijn eigen vader. De Vader in de hemel. En het was helemaal niet een unieke naam, Jezus. Want er waren heel veel jongetjes in die dagen die ook zo heten. 12 in een dozijn, zeggen we dan. En toch, het was wel een hele veelzeggende naam. Jezus. Weet jij wat die naam betekent? Jezus, die naam die betekent hij die ruimte maakt, hij die zalig maakt. Hij die mensen verlost van de zonde en de schuld en mensen brengt tot genade en eeuwig leven. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen kreeg hij deze naam en die paste precies bij zijn werk. Daar had God de Vader natuurlijk wel zijn bedoelingen ook mee gehad. En toen de Heer Jezus op deze aarde kwam, toen kreeg hij niet alleen die naam Jezus, maar toen kreeg hij ook nog een andere naam. En wat was dan die andere naam? Christus. Christus. Het was, om zo te zeggen, zijn ambtsnaam. En dan zeg jij natuurlijk meteen ook weer, wat is nou een ambtsnaam? Nou, dat is een naam die het ambt aanduidt. Bijvoorbeeld, koning Willem-Alexander. Dan is koning eigenlijk zijn ambtsnaam. Hij is gewoon Willem-Alexander. En hij is ook een gewone persoon, een gewone man. Maar zijn ambt is heel erg hoog. Koning. En dat wordt door het woordje koning ook naar voren gebracht. Koning Willem-Alexander. Dat is zijn ambtsnaam. En zo heeft de Heer Jezus ook een ambtsnaam. En die ambtsnaam van de Heer Jezus is Christus. Dat is de vraag natuurlijk, wat wil dat nou zeggen, Christus? Wat betekent dat nou precies, hè? Nou, en dat staat eigenlijk ook al in het begin van zondag 12, vraag 31. Dat woordje Christus, dat is eigenlijk een vertaling van een Hebreeuws woord, dat we allemaal wel kennen, dat jij ook wel kent. Het is de vertaling van het woord Messias. En wat betekent Messias? Messias betekent hij die gezalfd is. En ja, in het Oude Testament, ik zal er zo meteen nog wel wat meer van zeggen, werden mensen tot bepaalde ambten gezalfd. En zo is ook de Heere Jezus gezalfd tot bepaalde ambten. Ja, ik zeg met nadruk ambten, want hij heeft meer dan één ambt. Hij heeft 3 ambten. Of je zou ook kunnen zeggen, heeft 1 ambt en dat bestaat eigenlijk uit 3 delen. En wat zijn nou de ambten die de Heer Jezus heeft ontvangen? Nou, hij is profeet, hij is priester en inderdaad, hij is koning. En dan wordt ons dat uitgelegd in zondag 12, vraag en antwoord 31. Wat dat nou precies inhoudt en wat voor boodschap daarin nou ligt. En wat voor, om zo te zeggen, geweldige bemoediging en troost daaruit geput mag worden. We gaan ons erover buigen. En het thema is vanmiddag de ambtsnaam Christus. De ambtsnaam Christus. De Heer Jezus was in Galilea. Hij was helemaal in het noorden. Hij was daar bij de bronnen van de Jordaan. En dat gebied dat heette Caesarea Philippi. Het is een prachtig gebied. Vorig jaar zijn we daar ook met de mensen die mee waren op reis naar Israël zijn we daar geweest. Een prachtig gebied. En het water, dat komt met kracht uit de rotsen vandaan. En het stort zich naar beneden. En het is een boomrijke omgeving, bosrijk. En die bomen die bieden dan ook schaduw tegen de felle zon. Het is er heel fijn vertoeven. Iedereen die daar geweest is, is onder de indruk van Caesarea Philippi. Van de bronnen van de Jordaan. En toen de Heer Jezus daar was met zijn discipelen, toen zei hij tegen hen, ik heb eigenlijk een vraag aan jullie. En wat voor vraag had hij aan zijn discipelen? Hij zei, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Natuurlijk hadden de mensen het over Jezus, want Jezus was een bijzondere persoon. Hij deed wonderen. Ja. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie denken ze dat ik ben? En toen zeiden de discipelen, wij hebben gehoord dat sommige mensen denken dat u Johannes de Doper bent. En anderen zeiden, andere mensen die vinden dat u Elia bent. Of we hebben zelfs de naam van Jeremia horen klinken. En daar blijkt eigenlijk wel heel iets bijzonders uit, gemeente. Wat blijkt daar nou uit? Daar blijkt uit dat de mensen in die dagen heel wat in de Heer Jezus gezien hebben. Op grond van zijn wonderen zijn ze tot de conclusie gekomen, hij moet eigenlijk wel een tot leven gewekte profeet zijn. Hè? Dus wat dat betreft, ze hadden op dat moment, de mensen in die dagen, ze hadden al in de gaten, de Heer Jezus is een hele bijzondere persoon. Maar ze zagen nog niet in wie hij eigenlijk was. En daarom vroeg de Heer Jezus aan zijn discipelen, en u, wat zeggen jullie nou dat ik ben? Wat is nou jullie antwoord? En toen zei Petrus, en dat is een prachtig antwoord, dat is een schitterend antwoord. Toen zei Petrus, u bent de Christus. U bent de Zoon van de levende God. En daarmee raakte hij de kern. Dat is Jezus. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van de levende God. Hij was een gewoon mens, hè? Maar hij was toch de Zoon van de levende God. De Christus, de Messias. En nou ja, dat was heel bijzonder dat Petrus dat zo beleed. En de Heer Jezus zei ook tegen hem, dat heb je niet van jezelf. Dat heeft de Vader in de hemel aan jou geopenbaard. Kennelijk hebben wij mensen de Heilige Geest ervoor nodig om tot dat inzicht te kunnen komen. Jezus de Christus, de Zoon van de levende God. Zo mocht Petrus hem belijden. Dat is de Heer Jezus, de Christus. En nou willen we vanmiddag proberen helder te krijgen, ja, wat dat nou betekent en wat dat voor ons te betekenen kan hebben en moet hebben. Christus, ik zei al, dat betekent gezalfde, hè, gezalfd. Nou is het eerlijk zo dat het ons westerse mensen niet eens zo heel erg veel zegt, hè, als iemand gezalfd is. He, want wij gebruiken zalf eigenlijk alleen maar als een soort van een medicijn, een geneesmiddel. Als iemand ingezalfd is, dan zeg je van, oh, en wat voor kwalen heeft hij dan? Dus zalf, dat verbinden wij niet met ambt en met bijzondere taken. Nee, meer met kwalen. Maar voor de Oosterse mensen lag het helemaal anders. En Oosterse mensen die wisten, zalving, dat is een teken, dat is een symbool. En waar is dat nou een teken van? Dat is een teken ervan dat je aangesteld bent, dat je een taak gekregen hebt. En het was ook een teken ervan dat je bekwaamd zou worden, dat je de kracht zou krijgen om te doen waartoe je geroepen was. Nou, in het Oude Testament lees je dat alle koningen gezalfd zijn. Je leest dat heel wat priesters gezalfd zijn en zeker alle hoge priesters zijn gezalfd. En je leest ook van heel wat profeten die de zalving ontvangen hebben. Wat betekende zo'n zalving? Nou, ik zei het eigenlijk net al met die twee woorden. Het wil zeggen aanstelling en bekwaming. Zalving, aanstelling en bekwaming. Als iemand bijvoorbeeld koning, priester of profeet werd, dan werd hij daarvoor geroepen, werd hij daarvoor aangesteld. Nou, dat gebeurt vandaag de dag nog. Toen vorig jaar prins Willem-Alexander koning werd, toen ging dat niet zomaar. Daar kwam eigenlijk nog een hele ceremonie aan te pas. Hij werd aangesteld. En zo is het met andere ambtsdragers. Een rechter, die wordt ook aangesteld. En zo is het eigenlijk met ambtsdragers in de kerk ook. Die worden dat ook niet van vandaag op morgen, maar die worden daarvoor geroepen. Eerst gekozen, dan benoemd, zo geroepen en dan worden ze ook aangesteld. Dan worden er vragen gesteld. Nou, je weet dat wel en binnenkort zullen we het misschien weer opnieuw gaan meemaken. Door bevoegd gezag aangesteld. Dat is eigenlijk zalving. En als iemand aangesteld was, dan kon die zeggen, ik heb mezelf niet in dat ambt gezet, maar ik ben ertoe geroepen. Ik heb de opdracht gekregen. Dus aanstelling, dat is het eerste waar zalving op wijst. En het tweede waar zalving op wijst, dat is bekwaming. Want nou zul je maar profeet zijn. Nou zul je maar priester zijn. Ja, dan komt het er wel op aan dat je in dienst van God staat. Nou zou je ook vandaag de dag maar ambtsdrager zijn in de kerk. Dan moet je natuurlijk wel in de dienst van de Heere gaan staan en doen wat Hij van je vraagt. En dat kunnen wij mensen nooit zelf. Daar hebben we de Heere bij nodig. Daar hebben we de geest van de Heere bij nodig. Nou, en laat nou die zalving ook een teken zijn van de bekwaming door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest die niet alleen mensen aanstelt, maar mensen ook de kracht en de gaven schenkt om het ambt te vervullen. In de maatschappij, in de kerk, waar dan ook. Zalving. Jezus is gezalfd. Hij is de gezalfde. Hij is de Christus. Petrus beleed het. Hè? Volkomen terecht. U bent de Christus. U bent de Zoon van de levende God. Wat betekent dat? Ja, ook Hij is aangesteld. Hij heeft zichzelf niet op deze aarde een plek gegeven. En wie heeft Hem nu aangesteld? Inderdaad, God de Vader. En dat lees je ook in antwoord 31. Je mag het meelezen. Waarom is Hij Christus, gezalfde genoemd? Omdat Hij door God de Vader verordineerd is. Nou, dat is een heel moeilijk woord natuurlijk, verordineerd. Maar dat betekent gewoon aangesteld. God de Vader, die heeft hem deze plek op aarde en de taak op aarde gegeven. En dan zou ik vanmiddag erop willen wijzen dat het al gebeurd is, weet je, voordat de wereld is geschapen. Dat is al een hele tijd terug. We noemen dat dan, om zo te zeggen, de stilte van de eeuwigheid. Daar heeft God de Vader zijn Zoon al aangesteld om het werk van de verlossing op deze aarde te gaan doen. En ik zal er nu niet al te diep meer op ingaan, maar we noemen dat, en de ouderen onder ons die zullen dat misschien wel herkennen, de raad van de vrede, de raad des vredes. God drie-enig. Onderling hebben ze beraad gehouden. En het ging over de verlossing. En toen werd de vraag gesteld, wie zal borg zijn voor mijn volk? En toen werd het antwoord gegeven door de Zoon. Ik kom om uw wil te doen. En toen heeft de Heilige Geest zich bereid verklaard om dat verlossingswerk ook volkomen mogelijk te maken. Als je erover nadenkt, dan zeg je, het duizelt je. Je kan er met je verstand niet bij. Maar zo liggen de geheimen van God. Jezus is als Christus aangesteld in de stilte van de eeuwigheid, voordat de wereld bestond zelfs. Jezus is niet alleen aangesteld, maar Jezus is ook bekwaamd door de Geest om zijn taak op deze wereld te kunnen doen. En dan krijgen we natuurlijk meteen de vraag, was dat nodig dan? Hij is toch de Zoon van God? Ja, dat is waar. Hij is aan de andere kant ook mens. En naar zijn mensheid had hij het nodig dat hij bekwaam gemaakt werd. En daarom heeft de Heilige Geest Jezus ook gezalfd vanaf het eerste moment dat hij op deze wereld was. En weet je dat ook al in het begin van het evangelie leest? Hè? Nou ja, die geschiedenis ken je ook wel, die kent iedereen toch. Hè? Van die 12-jarige Jezus in de tempel. Hè? Toen verbaasde men zich al over zijn leer en over zijn kennis. Hè? En dat was omdat de Geest hem vervulde. Hem bekwaamde. En toen de Heere Jezus vlak voor zijn openlijke werk stond, hè, en toen was hij ongeveer 30 jaar, toen heeft de Heilige Geest op een hele bijzondere manier Jezus bekwaamd. En hoe was dat? Ja, bij de doop. Bij de doop door Johannes. En toen kwam de Heilige Geest, die kwam als een duif. En dat was symbolisch. Zo zou de Geest hem in staat stellen, hem de kracht geven om dat imposante verlossingswerk te kunnen volbrengen. Jezus is de Christus. Hij is aangesteld, hij is bekwaamd om het ambtswerk van God op deze aarde te doen. Ja, welke ambten heeft hij dan precies vervuld? Is hij profeet geweest? Is hij priester geweest? Of is hij koning geweest? Nou, dat is nou het bijzondere van de Heere Jezus. Alle drie. Profeet en priester en koning. En antwoord 31, die gaat daar ook het een en ander over uitleggen. Jezus, hij is onze enige hoogste profeet en leraar. En hij heeft ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen geopenbaard, bekendgemaakt, betekent dat. Jezus, onze hoogste profeet en leraar. Nou, er waren heel wat profeten geweest, hè. Jeremia, Jesaja en al die kleine profeten. Maar de hoogste profeet is Jezus. Als je de Heere Jezus hoort spreken, hè, en dat doe je als je het Nieuwe Testament opendoet, als je de Evangelie leest, dan mag je weten, nu spreekt God de Vader. Want Jezus zegt geen andere dingen dan dat de Vader wil Hij is de hoogste profeet die de wil van God de Vader ons doet horen. Dus we hebben ook met geen andere God te maken dan die Jezus ons heeft bekendgemaakt. God de Vader heeft zijn wil ons laten horen, ons bekendgemaakt door de Heere Jezus, zijn Zoon. En wat wil nou, laten we daar vanmiddag ook eens even bij stilstaan, wat wil God de Vader nou van ons? Wat wil God de Vader nou van jou? Nou, daar is in Johannes 6 en dan het 40ste vers, is daar het volgende door de Heere Jezus zelf over gezegd. En dan zegt hij in Johannes 6, hij zegt, dit is nou de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon ziet, in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Daar moeten we even bij stilstaan. De wil van God de Vader is dat wij geloven in de Zoon van God. En dat we zo in de weg van het geloof eeuwig leven zullen ontvangen. Dat is wat de Heer Jezus dus heeft geopenbaard, bekendgemaakt over de wil van God de Vader. Dus dat kunnen we dan vanmiddag ook zo tegen elkaar zeggen. God de Vader wil niet dat we verloren gaan. God de Vader wil niet dat we als ongelovige mensen op deze aarde leven. Hij wil dat we leren geloven in zijn Zoon. En hij wil dat we ons behoud van hem verwachten. En dat we het bij hem zoeken. En dat we zo ook het leven zullen vinden tot in eeuwigheid in hem. Dat is de wil van God de Vader. Als je erover nadenkt, wat toch eigenlijk geweldig. Dat God de Vader geen ander verlangen heeft dan dat we zalig zullen worden. Daar moet je eens over nadenken. Moet u en daar moet jij eens over nadenken. Dat God de Vader geen ander verlangen heeft dan dat we behouden worden, dat we zalig worden. Dat we leren zien op zijn Zoon. En als we dat in ons leven hebben mogen doen, als het geheim van het geloof in ons leven is werkelijk geworden, wat is dan de wil van de Vader? Nou, dan is de wil van de Vader dat we ons leven richten naar zijn geboden. Dat we ons leven zullen leiden als een levend offer, hebben we 14 dagen geleden gezien. Een levend offer aan hem van toewijding. En in afhankelijkheid van de geest mogen we dan dagelijks zoeken naar de wil van God in de concrete situaties van ons leven. God wil dat we leven tot zijn eer. Zul je dat onthouden? God wil dat we leven voor hem, tot zijn eer. En dat is wat Jezus ons allemaal geleerd heeft. Hij is onze hoogste profeet. Maar Jezus is ook onze enige hoge priester, staat in antwoord 31, die ons met de enige offerande van zijn lichaam heeft verlost en die met zijn voorbeden voor ons steeds tussentreedt bij de Vader. Hij is ook onze enige hoge priester. Wat is nou een hoge priester? Nou, een hoge priester is iemand die elk jaar opnieuw met een offer naar het binnenste van de tempel ging om daar verzoening, vergeving voor het volk te bewerken. En zo is Jezus hoge priester. Alleen hij komt niet met een offer. Hij komt niet met een geslacht dier. Hij komt niet met reukwerk. Maar Jezus heeft als hoge priester een bijzondere taak volbracht. Hij heeft zichzelf geofferd. Dat is het unieke van Jezus. Zichzelf gegeven als een offer voor onze zonde. Kijk, daar gaat hij door de straten van Jeruzalem. En ze hebben hem afgetuigd en geslagen. En daar ligt dat kruis op zijn schouders. Hij bezwijkt er bijna onder. En op een gegeven moment, dan is er een ander die het kruis mag dragen. Maar dat betekent niet dat daarmee de verdrukking voor Jezus ten einde is. Bij de kruisheuvel wordt hij toch aan het kruishout genageld. En daar hangt hij. En daar vindt dat diepe geheim plaats. Dat hij zijn leven geeft als offer voor onze zonde. Dat kun je niet begrijpen. Maar hoe meer je daarbij stilstaat, hoe meer je dat gaat overdenken, hoe meer daarvan onder de indruk komt. Jezus, hoge priester, die zijn leven als een offer voor onze zonde heeft gegeven. Wat is dat toch bijzonder? Dat betekent dat wij er ook niets meer aan toe hoeven te doen aan dat offer. Hè? Hij heeft het volbracht. We kunnen het ook niet. Wat je ook zou kunnen, wat je ook zou proberen, het zal altijd tekort blijken te wezen. Maar nou mag je als zondaar, nou mag je het helemaal verwachten van deze hoge priester, die het voor ons voldaan heeft. Die aan het kruis geroepen heeft, het is volbracht. En je mag het steeds weer opnieuw bij deze hoge priester zoeken. Ook als je aan het einde van de dag weer moet belijden, heren, ik heb toch in zoveel opzichten weer niet gedaan wat u van mij vroeg. En ik heb weer gedaan wat u mij verbood. Wilt u mijn zonde vergeven? We mogen het steeds weer zoeken bij deze hoge priester die zijn leven als een offer voor onze zonde heeft gegeven. Wat is dat een machtige rijkdom dat Jezus dat gedaan heeft. Hè, en wat een rijkdom ook, als dat nou werkelijk open gegaan is voor je hart en voor je leven. Hè, dat je van dat hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus mag leren leven. Dat je het niet meer bij jezelf zoekt, niet meer bezoekt in de dingen van beneden. Maar dat je het helemaal van Hem verwacht. Heer Jezus, uw offer is mijn leven. Uw volbrachte werk is ook mijn verzoening. Naar God, ik heb zelf niets. Ik ben arm, ellendig en naakt. Maar u bent het die mij toch zalig maakt. Wat een rijkdom als je leert leven van het hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus. Nou, ik mag toch wel vragen of dat al werkelijkheid is. Hè? En dan weet ik zeker dat er heel wat broeders en zusters onder ons zijn die zeggen, ja, dat mag door genade de werkelijkheid zijn in mijn leven. En maar misschien dat er ook onder zijn, dat is nog geen werkelijkheid. Zoek het bij de hoge priester. Er is buiten de hoge priester werkelijk geen leven. Maar in deze hoge priester is er leven. Zoek het bij hem en je zult eeuwig leven van hem ontvangen. Jezus is onze hoogste profeet. Hij is onze enige hoge priester. En hij is ook onze eeuwige koning. Weet je, ach, we zijn eigenlijk altijd wel een beetje onder de indruk van een koning. Hè? Als koning Willem-Alexander nou van de week naar Veenendaal zou komen, ach, en we zouden dat weten, nou dan zouden we zeggen, we moeten gauw aan de gang, dit moet en dat moet klaar. We hebben het toen bij het bezoek van koningin Beatrix meegemaakt. Hè? Wat een voorbereidingen. Als de koning of de koningin komt, nou. Hij is onze eeuwige koning. En weet je, dat is zo'n troost, dat is zo'n geweldige bemoediging. Want voor deze koning hoeven we niet te verschrikken, want deze koning is immers ook hoge priester. Deze koning wil mijn zonden vergeven. Deze koning wil mij eeuwig leven geven. Ik hoef niet bang voor die koning te zijn, want hij is priester. Hij is degene die mijn zonden verzoent voor God die met mij te doen wil hebben. En zo mag ik hem ook kennen als die priesterkoning. En wat een rijkdom. Als ik dat mag weten, ik heb een koning in de hemel. Als ik daar meer mij van bewust mag worden dat ik een eeuwige koning heb, hè, die alles regeert in de hemel en op de aarde. Ach weet je, er gebeurt op deze wereld een hele hoop. En we hebben het de afgelopen weken vaker tegen elkaar gezegd. Er is een hoop wat ons werkelijk benauwt. Hoe zal het nou allemaal lopen? Verschrikkelijke dingen. En het komt allemaal bij elkaar. Waar moet dit nou op uitlopen? Als je om je heen kijkt, zorg vervult ons hart. En niet alleen maar als je naar de wereldgeschiedenis kijkt. Er zijn zoveel meer zorgpunten waar we mee geconfronteerd worden. Als we met elkaar om de tafel zouden zitten en we zouden zeggen, waar heb je zorg over? Dan denk ik dat heel wat op tafel komt. Maar weet je, als je nou eens een keer niet om je heen kijkt, en als je nou een keer niet alleen naar beneden kijkt, maar als je nou een keer omhoog kijkt, en als je dan mag realiseren, we hebben een eeuwige koning die ons beschut en bewaart, die regeert, die ons ook met zijn woord en geest regeert, weet je, dan krijg je weer moed. Dan kun je weer verder. Dan word je getroost. Dan weet je het. Boven alles uit is Hij er. En Hij zal nimmer een van zijn schapen uit zijn hand laten rukken. Hij is het die zijn kerk dwars door de stormen heen toch ook veilig in de haven doet aankomen. Weet je, als ik op Hem zie, kan ik verder. Ben ik bemoedigd? Heb ik troost? Van de week was ik bij de emeritaatsaanvraag van een van onze predikanten. En nou goed, en de klasses die heeft ruimhartig dat emeritaat verleend. Onze broeder heeft zo'n 40 jaar mogen dienen met ere. En toen hij van de klasse emeritaat kreeg, toen hield hij natuurlijk een korte toespraak. Zo gaat dat, hè? Van, hij keek even terug op zijn ambtswerk en op zijn leven. En weet je wat me opviel? Toen begon hij niet, ja, en dit zijn toch hele grote zorgen. En dat is er allemaal aan de hand in de kerk. En dit is wat mij zo bezwaart en wat ik ook. Hij zei iets anders. Hij zei niet dat er geen zorgen zijn. Maar ik neem geen afscheid met zorg. Maar ik neem afscheid, zei hij, met verwachting. En toen was het even stil. Want ik zie op de koning van de kerk. Wat is dat toch mooi. Wat is dat toch rijk. En zeg nou vanmiddag eens, gemeente, had hij nou gelijk of had hij nou niet gelijk? Hij had volkomen gelijk. Ik moet zien op die eeuwige koning. Natuurlijk, er zijn dingen om ons heen. En we hoeven dat wat dat betreft ook niet te ontkennen. Maar ik mag meer weten. Ik mag omhoog zien. Ik kijk niet alleen naar beneden. Ik kijk omhoog. En ik zie die eeuwige koning die alles regeert. En wat nog veel troostrijker is, die ook mij, arme zondaar in mezelf, die toch het bij Hem zoekt en het niet buiten Hem zoeken kan, die mij bij de verworven verlossing zal beschutten en behouden. Hij die alles zal voeren naar het punt waarop alles nieuw wordt, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Onze broeder had volkomen gelijk. Geen zorg, maar verwachting. Want we hebben een koning die hoge priester is, die profeet is en van wie we alles kunnen verwachten. Niet in de negatieve zin van het woord waar je alles van kunt verwachten, zeggen we dan vaak van mensen. Maar van wie we alle zaligheid en alle goeds nu en voor eeuwig mogen verwachten. Wat een troost. Christus, gezalfde, onze hoogste profeet, onze enige hoge priester, onze eeuwige koning. Beleid u het, beleid jij het met de catechismus mee? Amen. Dat we samen danken en bidden. We hebben samen stil mogen staan, heren, bij het feit dat u de gezalfde bent. De Messias, de Christus. U, o Heer Jezus, bent aangesteld, bekwaam gemaakt toen u op aarde was, om onze hoogste profeet en leraar te zijn. Om onze enige hoge priester te worden. En onze eeuwige koning. En dat is allemaal werkelijkheid. Ook vandaag de dag. Bij u, Heere, is alles te vinden wat we nodig hebben. Als we vergeving nodig hebben voor onze zonden, dan mogen we onze toevlucht nemen tot u, die hoge priester bent. En die niet alleen in staat bent om onze zonden weg te nemen, maar wat nog veel heerlijker is, die ook bereid bent om dat te doen, ook voor de zoveelste keer. Heere, wat een troost. U die de eeuwige koning ook bent, die alles regeert in de hemel en op de aarde. Er gebeurt heel wat, zeker vandaag de dag. Het benauwt ons, we hebben zorg, maar we mogen boven de zorg uit op u zien. En ook als er zorg is in ons persoonlijke leven, we mogen op u zien, eeuwige koning. Ons bewaart en behoedt bij de verworven verlossing, zo heeft onze catechismus ons vanmiddag onderwezen. Wat een zegen, wat een troost. Heere, geef dat we ons ook steeds laten onderwijzen door u. Dat we werkelijk beseffen dat u de hoogste profeet bent en dat wat u zegt ook werkelijk ter harte genomen moet worden. En zo zal het ons tot troost, tot bemoediging, tot vreugde zijn te weten dat u die grote ambtsdrager bent in de hemel, die straks zal wederkomen en alles nieuw maakt. We danken u, Heere, dat we zo vanmiddag ook met elkaar weer dit onderwijs mochten overdenken. We dragen elkaar ook vanmiddag van harte aan u op, Heere, voor de week die voor ons ligt. U weet wat de week zal brengen en wat we nodig hebben. Gedenk aan ieder van ons. Wilt u ook zijn met al dat wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren, tot opbouw, tot geestelijke opbouw. Wil het zegenen. Uw geest eraan verbinden. En zo komen we samen tot u, Heere, u dankend voor al uw weldaden en ons aan u blijvend aanbevelend in uw hoede en in uw zegen, op grond van uw werk, uw eigen werk in hem, in wie alles ligt, de grote ambtsdrager, de Heere Jezus, de Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 145, het tweede vers, slotzang van deze middagdienst. Ga in vrede naar huis terug. De nieuwe week ook weer in. Met u en met jullie meedragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.